Handelingen 8 vanaf vers 26. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 118. En daarvan het tweede vers. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. En zeggen roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat die God vrezen hem nu loven. En zeggen roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, vers 2. Lees uit Handelingen 8, vanaf vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een moorman, een kameling en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, Van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kameling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Zo hebben we gezongen, laat ieders Heeren goedheid loven. Want u bent het zo waard, Heer. U bent het zo waard dat uit ons aller mond uw lof zou klimmen. Want Heere, daartoe hebt u ons toch geschapen. Opdat wij als kroonjuweel van uw schepping uw deugden zouden kennen meer dan enig ander schepsel en dan door die kennis aangespoord u zouden loven meer dan enig schepsel dat kon doen. Want o, hoe meer kennis van u, hoe meer reden om u te loven. Maar Heere, wat is het stil geworden op de aarde. Wat zijn onze monden gesloten. Ja, we spreken nog wel veel, Heere, maar niet meer over u. En we loven nog wel veel, maar vooral onszelf. Misschien soms een ander, als ons dat baten kan. Maar Heere, waar is het loven van uw grote naam? Naar waarde nooit te prijzen en nooit te danken, Heere. Wat is dat erg. Wat een ontzaglijke schuld, Heere. Dat wij zondaren zijn, dat wij doelmissers zijn. Dat wij geschapen zijn om u te loven en dat wij dat doel, dat wij daar niet aan voldoen. O Heere, wat een reden voor u om ons dan als onnutte dienstknechten, onnutte schepselen van deze aarde weg te vagen en andere schepselen te scheppen. Nieuwe mensen die u wel loven en die niet zondigen en die niet u vloeken en die niet met gebalde vuisten naar de hemel staan en die niet zichzelf veel liever hebben dan u. Maar u deed het niet. U deed het niet. O nee, daar waar u de ganse schepping verloor door de val, in die zin dat ze u niet meer loofden, daar gaf u zelfs uw eigen zoon, uw enige, die uw eer wel op het oog had en die u wel alles toezegde en alles gaf wat u toekomt, Heere. Maar ook zijn mond moest stoppen met loven. Ook zijn mond moest uiteindelijk klagen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? O Heere, u gaf de laatste lover over in de dood. Om van goddeloze mensen die u nooit meer zullen loven en prijzen, weer godlovers te maken, ware Joden, ware godlovers, o Heere, zou dat mogen. Ook vanavond zou u door die wederbarende kracht van uw Heilige Geest vanavond harten willen vernieuwen en harten willen veranderen. Dat onze mond weer zou gaan zingen van uw eer, omdat ze over gaat lopen door die liefde uitgestort in het hart. O Heere, zou u dat vanavond willen geven voor het eerst of weer bij vernieuwing? U kent ons wel, Heer, hoe wij hier staan, hoe wij hier zitten. Van verre kent u onze gedachten. En u weet wat van ons is te verwachten, Heere, dat is niets. Maar juist daarom zijn we samengekomen, juist in dat diepe besef mocht het zijn, voor een ieder van ons, dat wij nou juist niets hebben, dat we daarom weer, met lege handen en lege zakken, hier bij elkaar gaan zitten. En onze ogen opheffen tot u, om het van u alleen te verwachten. Kom dan, Heere, met uw Heilige Geest. Vervul mijn hart en vervul mijn mond van uw lof. En vervul de harten en de monden van de hoorders met uw lof. O Heer, u weet wel dat wij het nooit zullen doen. Wij zullen u nooit bedoelen. Maar wilt u dat zelf werken, Heer? En wat is het nodig? Dat dan eerst die kool van het altaar genomen wordt om onze lippen aan te roeren. Om onze zonden weg te nemen, om onze schuld te verzoenen. Om ons een nieuw hart te geven en een nieuwe geest en een nieuwe tong. O Heere, schenk het dan toch vanavond. Neemt u alles weg wat hinderen kan, Heere. Geeft u Aarons en Hurs. Of niemand van ons zo dwaas te zijn om iets van elkaar te verwachten. Maar mogen we het samen, helemaal en alleen, van u verwachten. Wilt u dan komen vanavond, Heere Jezus? Hult u in het gewaad van uw woord. En ga vanavond de rijen eens door en open eens de ogen van deze en van gene, opdat we u zien. En we het mogen weten, voor het eerst en steeds weer opnieuw, dat alles wat aan u is, gans begeerlijk is. Opdat we het zouden mogen uitroepen door het geloof, zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn. Wij vragen het van u, Heer, om Jezus wil alleen. Amen. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14, waarin in het vijfde hoofdstuk gehandeld wordt van de volharding der heiligen. En we hebben de vorige keer gehoord dat daar het 14e artikel als volgt luidt: dat gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. We willen vanavond met name de aandacht vestigen op dat laatste van dit artikel, de heilige sacramenten die de Heere gebruikt om het werk der genade wat hij zelf begonnen is, om dat ook te voleindigen. En daarvoor zou ik u willen verzoeken om de Nederlandse geloofsbelijdenis daarbij ook op te slaan. Het 33e artikel, de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 33... waar gehandeld wordt van de sacramenten, artikel 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die wij vanavond ook graag bij willen gebruiken om dit onderwerp wat te mogen toelichten. En ieder woord van dit artikel, dat druipt van zoveel goddelijke liefde en genade, dat u dat moet proberen om ieder woord daarin wat te proeven. Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts. En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, de welke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid, die hij ons mededeelt, want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht des Heiligen Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig, om ons te bedriegen. Want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie zij niet met al zouden zijn. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten, die ons Christus, onze Meester, heeft verordend. Gelijk niet meer dan twee zijn, dewelke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament des doops en des heiligen avondmaals van Jezus Christus. Zo vanavond proberen om een begin hiermee te maken. We hebben gehoord in de docileregels dus dat de Heere door middel van de heilige sacramenten instaat voor de volharding van de heiligen. En we hoorden zojuist uit het artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat ook daar uitvoerig beschreven wordt hoe de Heere onze grovigheid en zwakheid te hulp komt. En ook in onze catechismus wordt er over deze zaken gesproken. Ook daar worden het genoemd zichtbare waartekenen en zegelen, door God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan zou geven en zou verzegelen. De mens is zinnelijk. Dat is een wat oud-Nederlands woord, maar dat wil zeggen, de mens heeft zintuigen gekregen om daarmee zijn omgeving tot zich te nemen. Nou, wat zijn zintuigen? Wel, we hebben het gezichtsvermogen, onze ogen. We hebben het gehoor. We kunnen horen. We hebben de reukzin. We kunnen geuren opsnuiven. We kunnen smaken. En we kunnen tasten. Dat zijn de zintuigen die wij hebben. En hoewel de westerse mens toch pretendeert om heel rationeel te zijn, dus vooral heel verstandig te willen zijn, geldt toch bij heel veel zaken, zeker ook als het over geestelijke zaken gaat, dat een mens al snel zegt, nou eerst zien en dan geloven. Ik moet dat eerst maar eens zien. Of ik moet dat eerst eens voelen. Of ik moet dat toch eerst eens horen. He, dus wij zijn zo geschapen dat wij door onze zintuigen zaken tot ons kunnen nemen. En als je daar zo met dat in gedachten de Heilige Schrift wat doorleest, ja, dan zie je dat eigenlijk gedurig terugkomen. Bijvoorbeeld als Isaac zijn zoon wil zegenen, dan doen zijn ogen het niet zo goed meer, hè? Hij is zo goed als blind. Dus de zintuigen van het zien, die kan hij niet meer gebruiken. En dan zie je dat hij eigenlijk alle andere zintuigen inzet om dan toch te toetsen of het inderdaad nou Esau is. Hij zegt tegen Jacob dat hij wat naderbij moet komen om te kunnen betasten. Ik wil tasten of je het bent. En hij wil luisteren naar de stem en hij zegt, het is vreemd, want als ik je tast, dan ben je Esau, maar als ik je stem hoor, dan ben je Jacob. En dan wil vader Isaac zijn zoon ook kussen en dan gebruikt hij ook zijn andere zintuig, de reukzin. En dan ruikt hij en dan zegt hij maar, ja, het is wel de geur van Esau. Hij ruikt naar het veld. Dus je ziet daar die oude Isaac die geteisterd wordt door een gemis aan gezichtsvermogen, toch pogingen doen om te toetsen wie zijn zoon is. En zo vinden wij dat de Heere in zijn grote goedheid acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, op dat feit dat wij op die geestelijke dingen zo slecht aangelegd zijn, dat wij zo slecht kunnen een voorstelling kunnen maken van datgene wat geestelijk is. Daarom heeft de Heere daar acht op geslagen en hij heeft in zijn grote goedheid, heeft hij sacramenten verordend om eigenlijk aan onze zintuigen iets voor te stellen, wat wij met ons eigen voorstellingsvermogen, als het bijvoorbeeld bij alleen woorden zou blijven, zo lastig helder kunnen krijgen, zo lastig kunnen geloven. En dat vind ik indrukwekkende zinnen, hè? Dat de Heer, dat onze goede God daar acht op heeft geslagen. En hij heeft gezien dat het voor de mens zo oneindig moeilijk is om die dingen die geestelijk zijn, om die te vatten. En dat heeft de Heer in de Heilige Schrift eigenlijk voortdurend gedaan. Als in paradijs Adam en Eva gegeten hebben van die boom, en de Heer gaat dan spreken van die moederbelofte, dan neemt hij hen die bladeren af, die symbool staan voor onze eigen gerechtigheden, en dan worden er dieren geslacht, er wordt bloed, gaat er vloeien, zodat die vellen gebruikt kunnen worden om die aan te trekken bij Adam en bij Eva. Zodat iedere dag dat zij aan die belofte denken en zij zien op die kleding die ze dragen, dat ze het beseffen zouden, zonder bloedstorting geen vergeving. Je zou kunnen zeggen, kleine sacramenten die Adam en Eva iedere dag bij zich droegen in hun kleding. Sowieso is kleding eigenlijk je zou kunnen zeggen, een heel klein sacrament. Niet echt, maar wel een sacramenteel teken. Als u voor een kledingkast staat en u zoekt weer iets uit voor die dag, dan doet u dat toch in tranen, nietwaar? Dat toen de tijd in het paradijs niet nodig was en dat wij tot onze schande nu kleding moeten dragen als een voortdurende tentoonspreiding dat wij niet gehoorzaam zijn geweest, dat we gevallen zijn, dat we gegeten hebben van die boom. Zodat als we naar elkaar kijken en we zien de ander in kleding, dat we bij onszelf denken, ja, dat herinnert daaraan. Dat we gegeten hebben, dat we gevallen zijn, dat we God kwijtgeraakt zijn, dat we uitlandig zijn, niet meer leven in het paradijs. Dat is waarom we kleding dragen. En zo gaf de Heere ook aan Noach, hè, als dan de zondvloed voorbij is, dan geeft de Heere de belofte dat de hele aarde niet nog eens door het water geheel zal vergaan. En dan geeft de Heere daar ook weer een teken bij. Een sacramenteel teken in die regenboog. En waar staat die regenboog nou symbool voor? Wel, als de wolken breken en het nog wel regent en de zon die komt tussen die wolken door, dan ontstaat daar in die regen en die wolken en die zonnestralen ontstaat daar een boog. En ik zou dat heel eenvoudig kunnen zeggen voor de kinderen. Hè, die regenboog die symboliseert eigenlijk, hè, dat achter de wolken schijnt de zon. En de Heere zegt daarmee, zoals die zon toch weer door die wolken heen komt en die regenboog vormt, zo heb ik mijn belofte gegeven dat hoe lang het ook bewolkt zal blijven soms op aarde, en hoe lang het ook zal regenen, dat die wolken toch op enig moment weer zullen breken. En de zon er weer doorheen zal komen, en de regen zal verdwijnen, en niet alle mensen meer door water zullen vergaan. Dat is waarom wij, als het weer eens aan de hemel mag staan, die grote bogen, dat wij daaraan denken dat de Heere ons niet, net als in de dagen van Noach, allemaal door het water doet vergaan. Een sacramenteel, symbolisch teken. En wat dacht u van even later in het leven van Abraham? Als de Heere met Abraham dat verbond op gaat richten, dan gaat de Heere de naam van Abraham veranderen. De Heere belooft hem dat hij tot een groot volk zal worden. En de Heere voegt aan zijn naam een H toe. Abraham. En de H staat voor het Hebreeuwse woordje Hamon. En Hamon betekent menigte of veelheid. En steeds als de Heere Abraham roept, dan zegt de Heere Abraham, man van menigte, man van een groot volk. Ja, dat zegt de Heere zo heel wat keren tegen Abraham, terwijl die man alsmaar onvruchtbaar blijft en ouder wordt en versterft. En de Heere zegt maar steeds, Abraham, vader van een grote menigte, vader van een groot volk, ziet u, hoorbaar. Dus daar waar Adam en Eva tastbaar een bewijs kregen van de belofte van God in die vellen, konden ze aanraken. Maar Noach een boog in de hemel kreeg, dat kon die zien, kreeg Abraham een hoorbaar sacramenteel teken in zijn naam, die H. En dan het volk Israël, als de Heer dat volk Israël uit Egypteland gaat uitleiden, dan moeten ze eten die ongezuurde koeken en die bittere saus. Daar wordt hun smaakzin geprikkeld. En steeds als ze dat weer eten, moeten zij zich herinneren hoe zij daar geleefd hebben in dat vreselijke land Egypte, in die vreselijke verdrukking en hoe de Heere hen uitgeleid heeft. Ziet u? Dus steeds geeft de Heere daar sacramentele tekenen die aansluiten bij die verschillende zintuigen van de mens. En dan de laatste, het zintuig van de reukzin. De Heere geeft in de tabernakeldienst, in de tempeldienst, geeft hij het reukwerk. En steeds twee keer per dag moet dat reukwerk worden aangestoken, zodat die lieflijke reuk, die reukzin van de mens mag prikkelen. En hij mag weten, mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. En de Heere zegt, zo waarachtig als ik die reuk van dat reukwerk ruik, en zo waarachtig als mij dat aangenaam is, zo waarachtig, mijn kind, zijn uw gebeden mij aangenaam, die u legt op het reukofferaltaar Christus. Ziet u, zintuigen. De Heer heeft steeds aangesloten bij datgene wat een mens heeft en wat een mens kan. Ja, opdat ze hem zouden kennen en opdat ze daardoor bemoedigd zouden worden. En het is u misschien opgevallen in die korte weergave hoe in de Heilige Schrift die verschillende zintuigen worden geprikkeld met tekenen en met wonderen. Dat steeds gebeurt in de context van een belofte. Dus de Heere belooft aan Abraham. Hij zegt, Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. En omdat die belofte zo onwaarschijnlijk is en zo'n groot wonder behelst, zal ik het steeds als ik je aanspreek vernieuwen. Steeds in mijn aanroeping hoor je het, Abraham. En omdat het zo onwaarschijnlijk is, hè, dat God die hele wereld die na de zondvloed zo snel alweer zo walgelijk en zo vuil geworden is, niet weer met water zal, totaal zal uitroeien, hè, heeft de Heer die boog gegeven, zodat zijn belofte iedere keer weer wordt bevestigd. Mijn boog heb ik gegeven, zie daar, een teken van mijn trouw. Dus dat teken is verbonden aan een belofte. Ja, zoals ik al zei in het paradijs. Die vellen die ze moesten dragen was een teken gebonden aan de belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Er zal straks een nakomeling komen die de kop van Satan zal vermorzelen. Maar het zal gaan in een weg van bloedstorting. Dus als we het hebben over sacramenten, ik hoop dat u dat heel goed begrijpt. Sacramenten hebben altijd te maken met beloften. Sacramenten zijn waartekenen en zegelen die bij de belofte horen. En wat is de functie van dat teken? Wel, als de Heere bij een belofte een sacramenteel teken geeft, dan beeldt dat teken de betekenende zaak uit. Begrijpt u dat? Dus als dat volk Israël bij het Pascha, als de Heer dan met die verderfengel voorbij zal gaan, hè, dan zegt de Heer, je moet dat bloed strijken aan die zijposten en die bovendorpel van je huis. En als ik dat bloed zie, dan zal het voor jullie Pascha zijn, dat is voor een bijspringing. Dan komt die verderfengel, hij ziet het bloed en hij springt uw huis voorbij. Dus dat symboliseert dat achter het bloed is het veilig. Maar als er geen bloed is, de dood. Dus daar symboliseert het teken de betekenende zaak. Dat moet u altijd goed begrijpen. Maar zonder dat er bij dat teken een woord wordt gevoegd, kunt u die betekenende zaak niet begrijpen. En daarom bestaat een sacrament altijd uit een teken, bijvoorbeeld een regenboog, maar ook daarbij een belofte woord. En waar teken en woord samenkomen, daar is sprake van een sacrament. Om die belofte van God dus af te schilderen voor uw ogen, opdat u ze zou geloven. Daar is het voor. Nou ja, en dan hebben we dus in het Nieuwe Testament hebben we een tweetal sacramenten. De heilige doop en het heilig avondmaal. En die heilige doop en dat heilig avondmaal, die hebben dus alles te maken met beloften. Want dat hoorde bij elkaar. Als we dan met elkaar nadenken over, allereerst over de heilige doop. De Heer heeft de heilige doop gegeven als een sacrament. En als we dan eerst zien naar dat teken, wat is het teken van de heilige doop? Allereerst is het teken van de heilige doop, is in de meest originele zin is onderdompeling. Dus dopen is onderdompelen. En dat symboliseert iets. Ik zal er zo meteen proberen wat woorden aan te geven. En in het Nieuwe Testament zien we, als het gaat over de kinderdoop, dat dat als teken heeft het besprengen met water. Dus dopen is ondergaan of besprenging. En het heilig avondmaal bestaat in brood, wat gebroken wordt en wat gegeten wordt, en in wijn die ingeschonken en gedronken wordt. Wat is de betekenis van de doop? Als het gaat sacramenteel, wat is de betekenis die daarmee tot ons komt? En dan moeten we dat voor ons zien. We hebben dat met elkaar gelezen over de geschiedenis in Handelingen 8 bij Filippus. En we zien daar dat Filippus die kameling doopt. Zie daar water en hij doopt daar die kameling. En als we dat nou zo wat in gedachten voor ons zouden zien, en we zien Filippus daar het water ingaan met die kameling, en die kameling wordt daar onder water gedompeld, en hij wordt daar weer uitgehaald. Wat tekent ons dat? Wat is de betekenis van die onderdompeling die wij daar voor ons zien? Allereerst moeten we beseffen dat als daar een mens onder water gaat, dat er onder water geen leven mogelijk is voor een mens. Dus daar onder water, dat symboliseert de dood van de mens. En daar waar die mens uit het water opkomt, daar is weer leven mogelijk. En dat symboliseert de opstanding uit die dood. Je zou ook kunnen zeggen dat ondergaan onder het water, dat symboliseert onze eerste geboorte, dood in zonde en misdaden. En dat opkomen uit het water symboliseert de wedergeboorte. Uit het water opkomen, opstaan in een nieuw godzalig leven. Dus we dat zo voor ons zien, daar wordt die kameling wordt onder water gedrukt en dat tekent ons dat hij dood is in zonde en in misdaden. Als hij daar blijft, dan blijft hij dood. En daarom het tweede wat dat ons tekent is, als die daar blijft onder dat water, dan kan die dat koninkrijk van God niet ingaan. Daarom zegt de Heer Jezus, u moet wederom geboren worden, u moet uit die dood opgehaald worden, om in dat koninkrijk gesteld te kunnen worden. Dat tekent ons dus allereerst, de doop. Maar het tekent ons nog meer. Als we het doopformulier ook lezen, dan zegt dat het ons wijst op de onreinheid van onze ziel. Want water, dat symboliseert niet alleen de dood, maar water symboliseert ook dat we reiniging nodig hebben. Je gebruikt water om iets te reinigen. En iets wat schoon is, hoef je niet te reinigen. Dus als daar een zondaar in dat water wordt ondergedompeld, dan symboliseert dat niet alleen dat hij dood is, maar ook dat hij vuil is. Hij moet gewassen worden in dat water. Mag ik eens vragen, als u zo wel eens over de doop hebt nagedacht, heeft u dat erin gezien? Dat uw doodstaat tekent. En dat uw vuilheid en uw hemelhoge schuld tekent. En dan nog het derde, daar waar die kameling onder water gedrukt wordt, daar kan die man zelf niet omhoog komen. Hij wordt onder water gedrukt. Het is voor hem onmogelijk om dat te beëindigen. En dat wijst ons op onze totale onmogelijkheid om zelf uit dat water van onze doodstaat op te komen. En het wijst er ons op dat we niet in staat zijn om onszelf te wassen en te reinigen. En daarom wil het ons tekenen dat wij alle verwachting, hoe wij onszelf tot leven zouden moeten kunnen wekken, moeten leren opgeven. We moeten leren dat wij als begraven zijn in dood, in zonde, in misdaden, dat wij nodig hebben dat wij uit dat water worden opgehaald in een opstandingskracht. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 6, hè, als hij het heeft over de christen die waarachtig wedergeboren is, hij zegt, die is met Christus gestorven, onder dat water geweest, maar hij is ook met Christus opgestaan in een nieuw godzalig leven. En dan als we in Openbaring 1 lezen hoe de Heer Jezus zichzelf daar, met eerbied gesproken, tentoonspreidt aan Johannes, dan horen wij dat het daar gaat over hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Dus ik heb u gezegd, allereerst symboliseert dat water de dood. Ten tweede symboliseert dat water onze vuilheid. Maar nu lezen we in Openbaring 1 dat dat water ons ook symboliseert, dat wij niet zozeer gedoopt worden in water, maar dat wij gedoopt worden in bloed. Het water symboliseert het bloed van Christus. En daarom lezen wij in Openbaring, als daar die schare is die niemand tellen kan, van die gezaligden in de hemelse heerlijkheid, dat zijn degenen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Die zijn gedoopt in het bloed van Christus. Het bloed, wat veel meer nog dan water, wast en reinigt van alle zonden. En dan nog iets. De Heilige Schrift toont ons nog meer. Die zegt, als wij zo ondergaan in dat water, dan worden wij niet alleen gedoopt, en dat symboliseert onze levendmaking, het symboliseert niet alleen onze afwassing en onze reinigmaking, maar wij worden volgens Paulus in 1 Korinthe 12 ook gedoopt tot één lichaam met Christus. Dus daar onder water, in dat wonder van die opstanding, daar komt die ziel niet meer boven zoals die onderging, maar die komt boven verenigd zijnde met Christus. Eén lichaam tot één lichaam gedoopt. Ik ga onder water voor eigen rekening, met mijn eigen schuld, totaal verdorven en totaal dood en totaal niet in staat om mijzelf te redden. Maar ik word uit dat water opgehaald en ik sta op in een nieuw godzalig leven met Christus verenigd als onderdeel van zijn gezegend lichaam. En dan tekent ons de Heilige Schrift nog meer, want als Johannes de Doper dan doopt, hè, dan doopt hij de doop der bekering, maar dan staat er dat als de Heer Jezus gekomen is, dat hij doopt en ook zijn discipelen dopen, de doop des Heiligen Geestes. Degenen die daar dus gedoopt zijn, zijn levend gemaakt, afgewassen, gereinigd, in één tot één lichaam met Christus gedoopt, maar die delen ook in diezelfde geest. Gedoopt in de geest. Die hebben dezelfde heilige geest in hen, woonachtig. Dat symboliseert de doop. En of dat nog niet genoeg is, als daar dan gedoopt wordt, dan wordt er gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En dat symboliseert nog meer, dat wil nog meer vastmaken. Want wat ik u gezegd heb is al groot en is al veel, hè? Maar u zegt, waar zijn nou die specifieke beloften dan? U zegt toch dat dat iets symboliseert, dat dat een belofte vastmaakt, jazeker. Het formulier van de heilige doop, zeker ook in de oude variant die door Datheen is geschreven, daar lezen we woorden die worden gevoegd bij de doop om die betekenis eraan te geven. Daarom heeft ook ieder doopformulier een didactisch onderwijzend gedeelte. Dat voordat dat dopen plaatsvindt, u onderwijs krijgt waar u naar moet kijken. Wat u gaat zien, wat dat betekent. En dan lezen we het volgende. Daarom ten eerste, als hij wil dat wij met water in de naam des Vaders gedoopt worden. Daar wordt een zondaar in de naam des Vaders gedoopt. Wat betekent dat dan? Hij betuigt ons, als met een zichtbare eed, al ons leven lang ons en ons zaads vader te willen zijn. Dat hij ons met alle nooddruf des lichaams en der ziel wil verzorgen. Dat hij alle kwaad wat in ons leven nog op ons pad zal komen, ten goede wil wenden. Ja, zodat alles op deze wereld, alle creaturen, alle schepselen niet in staat zouden zijn om ons te beschadigen. Maar dat het alles wat ons overkomt, tot onze zaligheid dienen moet. Dus als daar een zondaar gedoopt wordt in de naam des Vaders, dan betekent en bezegelt daar God de Vader. En hij zegt, zo waarachtig als deze zondaar gedoopt wordt, zo waarachtig wil ik zijn God zijn en zijn Vader zijn. Zo waarachtig wil ik mijn vaderlijke liefde en mijn vaderlijke zorg aan deze zondaar schenken. Ik wil hem met alle nooddruft die hij nodig heeft in het leven en in het eeuwige leven, daar wil ik hem van voorzien. En ik zal hem als een goede vader dat doet, zal ik hem beschermen, zodat niets en niemand hem krenken kan. Er zal geen haar van uw hoofd kunnen vallen zonder de wil van deze hemelse Vader. En als u al wat aangedaan wordt, dan zal dat enkel en alleen later blijken door God gebruikt te zijn dat het ten goede was van u, mijn kind. Ik doop u in de naam des Vaders. En dan, als wij gedoopt worden in de naam des Zoons, dan belooft hij ons dat al hetgeen de Zoon van God gedaan en geleden heeft, ons eigen zal. Dus daar wordt de zondaar ondergedompeld. Ik doop u in de naam des Zoons. En wat zegt God daarmee? Ik beloof u dat alles wat de Zoon gedaan heeft en geleden heeft, op uw naam gezet wordt. Ik beloof u dat zijn heilige wandel vanaf zijn ontvangenis tot aan zijn dood toe op uw naam gezet wordt, zodat God zeggen kan tot zijn kind, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob, geen overtreding meer in mijn Israël. De Heere zegt, ik doop u in de naam van de Zoon, ik beloof u dat alles wat hij heeft aangebracht, al zijn gerechtigheden, die redden van de dood, op uw naam gezet wordt. Alzo dat hij ons en onze kinderen zaligmaker is, ons met zijn zaligmakende genade zalvende, ons door zijn heilige ontvangenis, geboorte, lijden en sterven, van alle onreinigheid en zonden verlost heeft, en al onze vervloekingen aan het kruis genageld, en die met zijn bloed afgewassen en met hem begraven heeft. Dat is wat. U ziet daar die zondaar onder water gaan, het symboliseert zijn dood, en God zegt, ik doop u zo in de naam des Zoons, en ik betoon daarmee dat al uw zonden u om Christus wil vergeven zijn. Ik betuig daarmee dat heel die hemelhoge schuld op de naam van Christus is gezet. En dat hij het aan het kruis heeft genageld. Het handschrift der zonde. En dat hij dat genageld heeft, ik heb dat vaker gezegd, dat is ontzaglijk diep. Dat zijn handen aan het kruis zijn genageld. En de Bijbel zegt, het handschrift der zonde is daarbij genageld. Dus dat register van zonde is met de handen van Christus aan het kruis genageld. En die handen zijn doorboord. En dat bloed is gaan vloeien uit die handen. En hebben dat hele zonderegister uitgewist. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Het is weg. Zoals die zondaar daar uit dat water komt en het water druipt nog van hem af. Zo heeft dat bloed van Christus al druipend het hele zonderegister van u, o kind van God, weggewist, uitgewist, weggedaan. En alzo, ik doop u in de naam des Zoons en daarmee heb ik u van de helse pijn bevrijd. En ik zal u door mijn opstanding en hemelvaart met mijn gerechtigheid bekleden en ik zal voor u, voor mijn Vader, voortreden en ten laatste oordeel u heerlijk en zonder vlek voor het aanschijn van mijn Vader presenteren. Dat beduidt ons de doop. Kind van God, als je gedoopt bent, dan tekent dat af hoe alle zonden zijn uitgewist en zoals je schoon uit dat water opkomt, zo zegt ons Christus, zo zal ik u schoon voor het aangezicht van mijn Vader presenteren. Ik zal zeggen, zie Vader, degene die gij mij gegeven hebt. En wat zijn ze schoon dat ze het Hooglied lezen. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Dat betekent en bezegelt ons de doop. Niet alleen betekenen, niet alleen afbeelden, maar ook vastgemaakt. God hangt er een zegel aan. Hij zegt, zo waarachtig als ik u gedoopt heb, zo waarachtig heeft u hier deel aan. En ten derde, als wij in de naam des Heiligen Geestes gedoopt worden, wordt ons beloofd dat de Heilige Geest ons en onze kinderen leraar en trooster in eeuwigheid zijn zal. Ons tot waarachtige lidmaten van het lichaam van Christus makende, opdat wij aan Christus en aan al zijn goederen gemeenschap zouden hebben, alzo dat onze zonden in eeuwigheid niet meer gedacht worden, ook die zonden en zwakheid die nog in ons overblijven, hoe langer hoe meer gedoopt, in ons een nieuw leven begonnen en eindelijk in de zalige opstanding volkomenlijk geopenbaard zal worden. Dus God de Vader zegt daar tot die zondaar die daar gedoopt wordt. Ik ben uw vader. Ik zorg voor u. Ik help u. Ik ondersteun u. Ik ben uw God. Christus zegt, zo waarachtig als u daar gedoopt wordt, ben ik uw zaligmaker. Zo waarachtig als het water over uw lichaam gaat, zo waarachtig heb ik u gedoopt in mijn bloed. Zo waarachtig als het vuil door dat water van u afspoelt, zo waarachtig zijn uw zonden al en zonder tal goediglijk vergeven. Zo waarachtig als mijn bloed is gegaan over dat zonderegister, zo waarachtig zijn ze uitgewist. Maar de Heilige Geest zegt, nu hebt u in dat nieuw godzalig leven een kinderleider nodig. Nu hebt u, in het Grieks staat, een pedagogos nodig, een pedagoog. Iemand die u onderwijst, die u leert gaan in de weg die hij wil dat u gaan zal. En de Heilige Geest zegt, zo waarachtig als u gedoopt wordt in mijn naam, zo waarachtig neem ik de verantwoordelijkheid op me, dat ik u zal leiden door dit aardse jammerdal heen, door de schaduwen des doods heen, door dit moeilijk leven heen, naar huis. En ik zal het op mij nemen, zegt de Heilige Geest, om al die weldaden die u in Christus ontvangen hebt, u toe te eigenen. Het is het werk van de Heilige Geest, dat heeft hij beloofd, dat hij alles wat u, kind van God, in Christus hebt, en u hebt alles in hem. Maar u weet nog zo weinig van wat u hebt. Zoveel weldaden en zoveel wonderen kent u niet, u kent de diepte er zoveel niet van. Maar de Heilige Geest die verbindt zich en zegt, ik zal als de grote trooster komen. En ik zal u onderwijzen en ik zal u deelachtig maken wat u in Christus hebt. Ik zal uw geloofsogen oprichten wat het betekenen wil dat u een vader hebt in de hemel. En wat het betekenen wil dat uw zonden uit zijn gewist. En wat het betekenen wil om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Ik zal u erop wijzen wat het betekenen wil om hier te wandelen met het hoofd, met het hart gericht op de hemelse heerlijkheid. Ik zal het heimwee in uw hart verwekken en ik zal maken dat er een verlangen geboren wordt door het roepen van die geest. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Ik zal maken dat het klinken zal in uw hart. De geest en de bruid zeggen, kom, ik zal het verlangen werken. Maar de Heere weet ook al bent u dan gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, al bent u door het bloed van Christus afgewassen en gereinigd, al mag u het weten, al mijn zonden om Christus wil vergeven. De Heere weet dat u nog zoveel zal struikelen en nog zoveel in zonde zult vallen en dat u nog zoveel uit zwakheid weer weg zult glijden van het helspoor af. En daarom zegt de Heilige Geest, zo waarachtig als u gedoopt bent in mijn naam, sta ik er voor in. Dat ook die zonde en die zwakheid die nog in u overblijft, hoe langer hoe meer gedoopt wordt. En dat u hoe meer en meer in dat nieuwe godzalig leven mag leren wandelen. En dat ik zal instaan, zegt de Heilige Geest, voor uw volharding. Ik maak dat u eenmaal veilig zult aankomen op die kusten van de eeuwige zaligheid. Dat symboliseert ons de doop, de ondergang in het water en de opkomst uit het water. Is het niet jammer dat we dat zo weinig zien? Misschien zegt u wel, heb ik nooit gezien. Ik heb nog nooit iemand ondergedompeld zien worden. Hoe komt dat? Omdat die onderdompeling verbonden is aan de doop van de volwassenen. En wie worden er als volwassenen gedoopt? Degenen die van buiten zijn. We hebben een prachtig doopformulier voor de volwassenen. Heeft u het ooit gelezen? Is het ooit in uw gemeente gelezen? Het is heel verdrietig als u daar nee op moet zeggen. En ik ook. Want wat betekent dat? Dat er zo weinig heidenen komen. Dat er zo weinig buiten het verbond tot de kerk gebracht worden. Tot het geloof in Christus en daarom gedoopt worden. We lazen het hè, van Filippus. Een heiden. Een moorman. Die man was buiten het verbond. Maar hij werd nabij gebracht. Hij kreeg onderwijs. Hij werd tot het geloof in Christus gebracht. En toen riep hij het uit, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Mag ik ook gedoopt worden? Jazeker, als je van ganser harte gelooft. En die man die werd daar ondergedompeld. Is dat nou vanavond niet iets wat we mee moeten nemen? En wat een aanklacht moet zijn naar u en naar mij toe? Waarom worden er zo weinig volwassenen gedoopt? Waarom komen er zo weinig uit onze straat en uit onze buurt en uit ons land die nergens aan doen tot de kerk? Hoe komt dat? Waarom gebeurt dat niet? Is het niet omdat wij zo weinig lichtende lichten zijn en zo weinig een zoutend zout? Het is zelfs zo dat ik wel eens meemaak als ik dan met mensen spreek en dan gaat er een discussie hè, over ja, volwassen doop of kinderdoop. En dan zeggen ze, ja, jij gelooft niet in de volwassen doop. Jazeker. Tuurlijk. We hebben er zelfs een formulier voor. Het is alleen zo verdrietig dat het nooit gebeurt. Dat is schuld. Als de kerk geen wervende kracht meer heeft. Als de Heere ons het heeft opgedragen. Het is wel in de eerste plaats verbonden aan de apostel om het evangelie alle creaturen te verkondigen. Maar dat gaat niet buiten het ambt alle gelovigen om. Die worden ook geroepen om dat evangelie bekend te maken aan anderen. En de vrucht daarvan wordt gezien als die volwassenen in de gemeente komen, die nergens van weten. En die door de Heere tot hem bekeerd worden en die daar gedoopt worden, dat zien wij zo weinig. En daarom ja, moet ik nog enkele woorden wijden aan de doop die wij wel zien. De doop der sprenging. Die doop is niet minder bijbels. Het Oude Testament lees je, zowel in de tempeldienst van zaken die geheiligd werden door onderdompeling en zaken die geheiligd werden door besprenging, niet minder bijbels. En het onderdompelen van kleine kindjes, ja, dat is toch iets wat risico's met zich meebrengt, dat doen we niet. En daarom is het goed en genoeg om die kinderen te dopen. Maar houdt u wel alstublieft vast dat die besprenging hetzelfde symboliseert. Hetzelfde symbool wat we zojuist hebben uitgelegd van die ondergang, dat wordt gesymboliseerd door die besprenging. Dus het zou te wensen zijn als u bij een volgende doopdienst daar oog voor mocht krijgen, dat u dat mocht zien. Dat als uw eigen kindje misschien of van een bekende of in de gemeente gedoopt wordt, dat u daar naar kijkt en dat het u naar de keel vliegt, dat kind is in zonde ontvangen en geboren. En daarom ligt het in de dood. En daarom, dat betekent ons die besprenging, dat het kindje onder water is. Het is dood in zonde en misdaden. En die besprenging, dat symboliseert ons dat kindje, wat daar zo prachtig, lief en zo schoon en mooi is, dat zo vuil is van de zonde. Dat symboliseert ons die besprenging. Maar het symboliseert ons ook nog meer. Zo waarachtig als dat kindje besprengd wordt, zo waarachtig belooft de Heer. Denkt u erom? Sacramenten zijn verbonden aan beloften. Dat hij de God van dat kindje wil zijn. En dat Christus de zaligmaker van dat kindje wil zijn. En dat hij het, zo waarachtig als het besprengd wordt door dat water, zo waarachtig wil reinigen door zijn bloed. De Heilige Geest die verbindt zich eraan als dat kindje gedoopt wordt in de naam des Heilige Geestes. Dat hij dat kindje leiden wil. Door deze aardse woestijn. En dat hij het brengen wil in het hemels Kanaan. Deze beloften dragen uw kinderen. En deze beloften draagt u. God heeft een overstaan van 100, 200, 500, 1000 mensen. Net maar naar gelang de grote gemeente was. Toen u gedoopt werd, heeft God het aan al die mensen laten zien, aan die honderden mensen. Dat zo waarachtig als dat kindje daar gedoopt werd. Zo waarachtig is het dood en zo waarachtig is het vuil. En zo waarachtig kan het voor God niet bestaan. Maar even zo waarachtig heeft hij daarmee betekend, afgebeeld en verzegeld vastgemaakt, dat hij de God wil zijn van het kind. En daarom is niet een van de grootste problemen en de meest verdrietige dingen in onze dagen, dat we een theologie hebben gekregen waarin God het niet meent. U meent het wel, u zoekt de Heere immers, maar ja, de Heere wil niet. Maar dat is precies omgekeerd. Want in die doop heeft de Heere aan u betekend en verzegeld dat hij wel wil. En dat u nog steeds onbekeerd bent, heeft niet te maken met of hij wil, maar u wil niet. Dat is echt waar hoor. Ik heb pas geleden nog gelezen van die gemeenten daar in Schotland en Engeland, die vluchtelingengemeenten. Daar werden kinderen gedoopt. En als die kinderen wat ouder werden, ik heb dat al vaker gezegd, maar ik zeg dat nog eens. Als die kinderen wat ouder werden, kregen ze huisbezoek en dan werd er gevraagd aan die kinderen of ze door het geloof met Christus verenigd waren, of ze hem mochten kennen als hun zaligmaker. En als dat niet zo was, dan kwamen ze snel weer en weer. En als die kinderen tot hun jaren gekomen waren, 16, 17, 18, en ze waren nog steeds niet in staat om te vertellen wie God voor hen was, dan werden ze niet uitgenodigd om belijdenis te doen van de waarheid, maar werden ze van de gemeente afgesneden. Want hoe kun je bondeling zijn en zulke verbondsbeloften dragen en onbekeerd blijven? Dan moet je wel zo verhard en zo vijandig zijn. Dan moeten we u onder de tucht plaatsen. Is wat? Ontzaggelijk, hè? Wat zijn we daar veel van kwijt? God heeft betekend en bezegeld dat hij zo waarachtig als hij leeft geen lust heeft in uw dood. Maar daarin dat u zich zou bekeren en leven. En kom daar nou eens mee in de knel. En kom hier nou eens mee in de nood. En erken nou deze schuld eens voor Gods troon. Want er is niet alleen een verbondsbelofte die wordt betekend en bezegeld. Maar er is ook een verbondswraak. En wat is wraak? Moet je over nadenken vanavond thuis. Wraak is gekrenkte liefde. Dat is wraak. Verbondswraak is: gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Sla ze voor mijn voeten dood. En u zult in der eeuwigheid niet kunnen zeggen dat God niet wilde. Hij heeft het notabene vastgemaakt aan uw voorhoofd. Met honderden getuigen heeft hij betuigd en gezegd: ik wil. Maar u hebt uw hele leven er alles aan gedaan om uit zijn handen te blijven. En het allerergste wat u kunt doen is zijn welwillendheid in twijfel trekken. Is dat niet waar we mee begonnen? Ja, artikel 33. Dat de Heere daarmee met die tekenen, die sacramenten, zijn goedwilligheid en genade te ons waards ontstoont. De goedwillendheid, God wil het goede voor u. En hij wil de genade aan u bewijzen. Dat is wat hij betekent en dat is hij wat hij verzegelt door dat sacrament. Daarom het is zo ontzaggelijk, ontzaggelijk. Om wel die verbondstekenen te dragen, maar onbekeerd te zijn. Wee degene die met een betekende en verzegelde belofte aan zijn voorhoofd eeuwig verloren gaat. Daarom leert u toch uw kinderen. Als ze zeggen, pap, mam, wat moet ik doen? Ik ben zo bang. Die liggen wakker en die zeggen, ik moet sterven en ik moet God ontmoeten. En pap, mam, wat moet ik doen? Dan zegt u toch met dat kindje, kom op de knieën. En dan leggen we samen je hand op je voorhoofd en dan gaan we pleiten. En dan zeggen we, Heere, u heeft het ons toch geleerd. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, ik schenk het u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo ga je toch met je kinderen op de knieën, of niet? Toch. En dan zeg je toch, kind, de Heer heeft het beloofd. Roep hem aan, houd aan, grijp moed. Rust niet, tot je het mag weten, dat ook jouw zonden vergeven zijn, kind, dat je een nieuw hartje mag hebben. De Heer heeft het beloofd, hoor. Wat denk je? De God die zegt, ik ben geen mens dat ik liegen zou. Dat die een zondaar die zo tot hem komt, pleitend op zijn eigen belofte wordt, dat hij hem laat staan? Nooit. Nooit. Maar ach, dat verdacht maken van de Heer. Zou die het wel menen? U meent het niet. Dat is het erge. Wij menen het niet. God meent het wel. Echt. Echt. Hoe vaak heb ik u dat al niet gezegd, maar dat is... Ja, dat is zo ontzaglijk tekenend. Hè? Als de Heer Jezus bij Jeruzalem staat, hè? Een hele stad besneden. Teken van de verbondsbelofte dragen ze. En de Heer Jezus staat daar en hij zegt, hoe menigmaal. Heb ik u willen bijeen vergaten, gelijkerwijs in hen, haar kiekens. En hij zegt niet, maar ik heb niet gewild. Gij hebt niet gewild. Ontzaglijke. Ontzaglijke. En daarom. Er is een oudvader die zegt, leer het volk hun dood verstaan en ze zullen zalig worden. Misschien wat korter de bocht, maar toch. U mocht eens werkzaam worden met uw doop. U mocht eens werkzaam worden met deze beloftenis. U mocht eens uw knieën kaal kruipen aan de genade troon en pleiten en zeggen, Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Ja. En dat laatste. Ik wil dat de volgende keer nog als de Heer dat geeft, wel wat, nog wat meer op doorgaan. Maar u hebt wel gehoord dat toen ik wat stukken las uit dat doopsformulier. Hoe er niet alleen beloften steeds gegeven worden aan de dopeling, maar ook steeds aan zijn kinderen. Moet je nog eens nalezen als ik het toestuur. De Heer belooft het aan de dopeling en aan zijn kinderen. Diezelfde belofte die hij betekent en bezegelt aan de volwassenen, die zegt hij ook toe aan de kinderen. En daarom, als die ouders zijn vanavond, die zeggen, mijn kind heb ik ooit ook bij het doopvont gehouden. Mijn kind heeft ook ooit daar het water over het voorhoofdje gekregen. Ook over het leven van mijn kind heeft geklonken, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ook over mijn kind hebben de beloftenissen van God geklonken. En nu, ze leven midden in de wereld. Doe nergens meer aan. Hoe moet het nou? Pleit. Denk aan uw trouw. Denk aan uw belofte, Heere. Denk aan uw woord. Pleit. Pleit. Grijp hem aan in zijn eigen belofte, in zijn eigen woord, in zijn eigen rommelende ingewanden van barmhartigheid. Roep hem aan. Ja, en als hij dat doet, dan komen ze aan, door het goddelijk licht geleid. Want het is voor de Heer maar een wenkje van zijn alvermogen, heb ik al vaker gezegd. En haalt ze zo van het festival en uit de kroeg en uit het heel de wereld. En hij brengt ze thuis. Door schuld verslagen. Maar weet u wat onze grote schuld is? Wat onze grote schuld is? Als volwassenen zijn we dat hele besef kwijt van een belovend God. En daarom voeden wij onze kinderen veelal op zonder een belovend God. En daarmee geven we onze kinderen een vrijbrief en ze zeggen, als God het dan toch niet meent, ga ik wel de wereld in. En daarom niet te snel wijzen. Niet te snel zeggen, ze zijn allemaal zomaar de wereld ingegaan. Hadden ze een reden dan om te blijven? Heeft u ze volgehouden dat er een God was die het meent? Hebt u ze volgehouden dat ze beloften aan hun voorhoofd gehecht hebben? En dat ze hem aan mogen lopen in al hun benauwdheid en dat hij ze horen zal? Hebt u dat volgehouden? Ziet u de ondergang, echt mensen, de ondergang van ons reformatorische kerkelijke leven is dat we dit kwijt zijn. Een God die het meent. En het is zo makkelijk om onbekeerd te leven. Zo makkelijk om goddeloos te doen. En om het allemaal een beetje te laten gaan. En een beetje in de kerk te gaan zitten. Nou ja, ik zit er nou ja, het is een kansspel. Het mocht me eens overkomen. Nee joh, nee joh, nee joh. U zegt, maar ja, dan moet ik wel uitverkoren zijn. Calvijn zegt, mensen, dat je gedoopt bent is een trap van de uitverkiezing. Het is niet zaligmakend hoor, maar het is wel een eerste trap van verkiezing. Zo bijzonder heeft de Heer u gegeven, terwijl er ontzaggelijk veel mensen zijn die dat ook niet hebben. Ach, ik kan er geen woorden aan geven. Maar het mocht ons in schuld worden. Dat we dat hele diabolische reformatorische denken van ons. En diabolisch is omkeren. Hè? De hele schrift getuigt ons van een God die zijn eigen zoon gezonden heeft om zondaren zalig te maken. En wij hebben met de duivel gezegd, we draaien de hele schrift om en we doen net alsof wij allemaal heel graag bekeerd willen worden en al heel lang de Heere zoeken, maar dat hij niet wil. Dat is in de hel uitgevonden. Dit is in de hel uitgevonden. Het is duivelse theologie. Of u het gelooft of niet. Is in de hel uitgedacht. En daarom, waar heeft u mee te handelen met Gods geopenbaarde wil? En Gods geopenbaarde wil, leest u het doopformulier maar na. Is dat hij niet wil dat enige van u verloren zullen gaan. En daarom moet besluiten. Maar hoe denkt u voor God te kunnen verschijnen? Onbekeerd en onverzoend. Denkt u dat u één zin over uw lippen kunt krijgen? Dat u de heilige, waarachtige God met uw dogmatische verhaal aan uw kant kan krijgen? Nee. 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 Daarom laat toch zo'n drang en zo'n dwang voor u niet nodig wezen op uw knieën. En erken uw schuld. En wat is uw allergrootste schuld? Het vertrappen van zijn liefde. Dat is het ergste. Kijk, ik kan u met de wet slaan en u zegt, nou ja. Maar als je te maken krijgt met het besef en de overtuiging door Gods geest, dat je de liefde van God al zoveel jaren vertrapt en vertreedt, en dat je hem al je hele leven tot een leugenaar maakte, dan breekt je hart. Kan je niet meer leven. Kan je niet meer leven. Dan moet er wat gebeuren. Je zou sterven van verdriet of je moet een nieuw hart krijgen. Maar hij doorsteekt je hart. Hoe kun je zoveel vijandschap en zoveel vuiligheid zetten tegenover zoveel liefde. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Laten we eindigen. Heere, ik bid u om nieuwe harten, om verlichting van het verstand, om nieuwe ogen, Heere, om geopende oren, opdat we het zouden zien voor het eerst in ons leven. Wat ben ik een dwaas, dat ik tegen zoveel goedheid zondig. Wat ben ik een dwaas, dat ik mijn hele leven uit de handen probeer te blijven van die God, die gezegd heeft dat Hij mijn God en mijn Vader in Christus wil zijn. Wat ben ik een dwaas dat ik die Christus verwerp en vertrap en veracht, die zijn leven gegeven heeft voor zondaren. Wat ben ik een dwaas dat ik die Heilige Geest mijn hele leven al bedroef. En steeds als ik indrukken krijg en als ik voel dat mijn hart zachter wordt en dat ik dan alles weer doe om het weg te drukken. O Heilige Geest, laat u niet bedroeven en laat u niet wegjagen. Maar werk door, krachtdadig, onwederstandelijk en vernieuw harten. O Heere, geef toch dat we eens op die plek mogen komen, Heer, dat we voor U wegsmelten. Want wat is het, zoveel goedheid tegenover zoveel kwaad, Heer. Waarom bent U ons nog steeds niet zo zat, dat U ons al in de hel geworpen hebt? Nog bent U met innerlijke ontferming over de scharen bewogen. Nog ziet U ze gaan naar het eeuwig verderf. En nog zegt U het, ga uit in de heggen, in de sterren, en dwingt ze in te komen. O Heer, ik kan het niet. Ik kan het niet. Kon ik het, maar ach, U kunt het veel beter, Heer. Doe het toch. Paar uw geest toch aan de woorden van vanavond, Heer, en laat het ons toch niet door de duivel afnemen, die altijd wel weer komt met dit of met dat, om dat woord te ontkrachten, maar geef dat het ons op de knieën mag brengen voor U, om het uit te schreeuwen voor U, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. O Heere, geef ons eens wat Petrus overkwam, dat U hem aanzag. Dat alleen. Met die vriendelijke ogen. Waarom toch? Waarom toch? Ach, Heer, we zijn van die beesten. Echt van die beesten, dat we kunnen zondigen tegen zoveel goedheid, Heer. Maar ik vraag U, ontferm U over ons en over onze kinderen. Ach, neem de duivel weg en schenk Uw geest. Heer, vergeef al het zondig, alles wat tekort was, Heer. Maar wilt U met al dat kromme toch rechte slagen doen? Brengt U ons veilig thuis? Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als U het geeft, Heer? En mogen deze eenvoudige bijeenkomsten nog eens blijken zoveel vrucht te mogen brengen, dat het in de eeuwigheid zal juichen tot Uw eer. Dan is het goed, Heer. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we dan met elkaar te zingen. Van Psalm 105. Vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105, vers 5.
Oh, tot in.